Het onderwerp waar ik het over wil hebben. We hebben de laatste tijd, is misschien wel opgevallen dat er in de gemeente heel veel gesproken wordt over toewijding. Ik weet niet of jullie dat opgevallen is, mijn wel. En ik denk dat het al minstens een jaar zo is dat er in bijna alle preken wel door klinkt. Wees toegewijd aan de Heer Jezus in alle vormen. En dan denken een hoop christenen vaak van ja, dat is leuk, waarom zal ik toegewijd zijn aan God? En ja, dat is misschien een heel vervelende gedachte als je dat hebt, maar het is wel zo. En die zeggen van waar loopt het allemaal op uit? Nou, daar wil ik nou eens vandaag met jullie naar gaan kijken, naar wat onze toekomst is. En dat betekent dus dat ongeveer 2/3 van de gemeente hier eigenlijk wel naar de koffietafel kan gelopen, want dat zijn de jongeren. En die hebben de laatste maanden hier stevig onderwijs in gekregen van Katja. Dus jullie mogen wat voor jezelf gaan doen als je de rest maar niet stoort. Maar voor de anderen, ik beloof het is een prachtig onderwerp. Nou, onze toekomst, waar gaat het over? We gaan er heel vaak van uit, hè, dat als wij sterven, dan gaan we naar de hemel. Toch? Nou, ik zie een heleboel mensen ja knikken. Niet iedereen durft hard ja te zeggen, denk ik. Maar dat is op zich ook helemaal niks mis mee. Dat kunnen we ook in de Bijbel terugvinden. Dat is een heel Bijbels principe. We kijken bijvoorbeeld naar de misdadiger die bij de Heer Jezus gekruisigd werd. Die gaf op zijn allerlaatste moment gaf hij zijn leven over aan de Heer Jezus. En Jezus beloofde hem van vandaag nog, dat is heel bijzonder vandaag nog, want Jezus wist dus dat die man dus nog voor het Paschafeest zou sterven. Vandaag nog zou je met mij in het paradijs zijn. En het paradijs, dat is eigenlijk een heel, heel bijzonder mooi woord. Want dat woord dat komt uit het Persische Rijk. En dat betekent eigenlijk hetzelfde als hof. En voor de oplettende mensen onder jullie hebben is het al van, hey, het Hof van Eden. Inderdaad, dat was ook een paradijs. En zo'n hof, dat werd eigenlijk was alleen in gebruik van, voor de mensen die heel veel geld hadden. En ja, de vorsten, die hadden geld genoeg om zo'n hof aan te leggen. En daar ontvingen ze dan belangrijke mensen. Of konden ze zichzelf lekker relaxed in terugtrekken. En dat was heerlijk, weet je wel, boompie, bekie, nou maak het maar zo mooi als je zelf wil. En de Joden die hadden dat woord eigenlijk al heel lang, gebruikten ze die als synoniem voor de woonplaats van Yahweh, hun God, onze God, het paradijs. Nou, dat is eigenlijk voor ons, zal dat niet nieuw wezen. Hè? Wij sterven in vertrouwen op de Heer Jezus. En we vertrouwen er ook op dat wij dus bij de Heer Jezus in het paradijs mogen zijn. Maar nou kom ik met een vraag, en daar mag je even over nadenken. Is het zo dat wij voor eeuwig relaxed, dat zie je op die plaatje nog, met van die mooie dikke blote billetjes en vleugeltjes op een wolkje zitten met een harp? Heel veel christenen denken namelijk van wel. Dat het gewoon voor eeuwig relaxed een beetje harpje spelen is. Ik had al een heel leuk grapje van tevoren bedacht. En dat ging dan in geval van Dick. Die heeft iets wat zwaarder wolkje nodig voor zijn orgel. Maar dat denken een hoop mensen. Voor altijd een eeuwig zitten wij daar al. Een beetje te relaxen en zo. Nou, eigenlijk een weinig uitdagende gedachte. Heel veel christenen zullen nou zeggen, nou broeder, dat is fijn. Nou, sorry, maar als ik echt, ik bedoel, ik vind luieren heerlijk hoor. Maar als ik een uurtje of 5 achter elkaar al geluid heb, dan heb ik wel zoiets, nou ik ga weer wat doen, weet je. Nou, in mijn geval is het iets langer, maar voor eeuwig, en heel veel ongelovige mensen, die geloven dat ook. Voor eeuwig zitten zingen, voor eeuwig kerkdienst. En ja, die vinden het niet uitdagend. En dan verbaast het me soms nog dat ze er wel voor kiezen. En dat komt omdat we als christenen vaak hun ook weten te overtuigen dat het alternatief er niet veel beter op is. Ik bedoel, als je mag kiezen tussen voor eeuwig bij God en voor eeuwig gescheiden van God in hel, dan vind ik een alternatief bij God wel een beter idee. Nou, de Bijbel vertelt ons eigenlijk iets heel anders. Inderdaad, we gaan naar de hemel, dat hebben we net eigenlijk wel gezien. Maar de Heer Jezus, we gaan naar de eerste tekst in Matthäus 24. De Heer Jezus vertelt iets wat ik heel bijzonder vind. Jezus die vertelt in Matthäus 24, heb je het over de toekomst. We zien dat hij daar vertelt dat de tijd eigenlijk alleen maar slechter wordt. We zien het in sommige landen al, dat als je 100 jaar geleden, en dat zei die meneer laatst van Open Doors, als je 100 jaar geleden in Noord-Korea zei dat de vervolging vandaag de dag zo erg was, hadden ze niet geloofd, maar het is toch zo. Maar Jezus die spreekt in Matthäus 24 dat die vervolgingen nog vele malen erger worden. Nog erger dan dat wij ooit kunnen voorstellen. En dan, na die verschrikkingen, vertelt hij, dan komen we in vers 29, meteen na die verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de mensenzoon aankondigt. En alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij, Jezus, zijn engelen uitzenden en onder luid bezuingeschal, dat is er één voor Johan, onder luid bezuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen. Van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot aan het andere. Nou, dit is heel bijzonder. Jezus komt met grote macht en luister terug. Hij zei in de Bijbel, zoals ik weggegaan ben op een wolk, zo zullen alle stammen op de aarde mij weer terug zien komen. Dat is toch geweldig? En wat gebeurt er dan? Heb iemand enig idee wat er dan gebeuren gaat? Wie durft het hardop te zeggen? Jij bent net al even een stapje verder. Er gebeurt eerst nog heel wat voor. Maar je gaat er wel heen. Dat is heel goed van je. Nee. Jezus zegt terug, hij komt terug en hij neemt al zijn kinderen tot zich. Al zijn kinderen, wij, als wij nog leven en Jezus komt terug, gaan hem tegemoet in de lucht. Maar, zegt hij, ook de dode christenen die overleden zijn, die zullen hem tegemoet gaan. We gaan even naar 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 tot en met 18. Daar zegt Paulus en Silvanus en Timotheus, ze schrijven deze brief met hun drieën, die zeggen daar, wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die de Christus toebehoren opgestaan. Dus eerst de doden zullen opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. En dan zullen we voor altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Nou zou je kunnen denken, dat zeggen een hoop mensen, deze wegvoering, wat hier al besproken wordt, is dus dat dan is het definitief, dan blijven voor altijd ook de levenden voor altijd bij Jezus in de hemel. Maar dat is eigenlijk niet wat er gebeurt. Nee, er gebeurt iets heel anders. Die wegvoering, tijdens die ontmoeting die we hebben, waar de schrijvers hierover zeggen, worden we veranderd. En Karsten die stipte het vorige week heel even, en toen vond ik eigenlijk ook dat jij moest stoppen met je preek eigenlijk. Hij stipte het even aan, hij begon over een hemels lichaam. Een onvergankelijk lichaam staat er in de Bijbel. We krijgen een lichaam dat niet meer sterven kan. Laten we het gaan lezen in 1 Korinthe 15, vers 51 en 52. Kunnen jullie het bijhouden? Nou, ik ben snel, hè. Ach. Hebben jullie wel drie kwartier dan?
Ja, hè?
1 Korinthe 15, vers 51 tot en met 52. Paulus schrijft hier, ik zal u een geheim onthullen. Wij zullen niet allemaal eerst sterven, toch zullen wij veranderd worden. Let op, hè, hij heeft het hier over veranderen. Sommige mensen zeggen hier verdwijnen, maar we veranderen. We verdwijnen niet. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bezuin het einde inluidt, wanneer de bezuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. De doden, waar ze ook zullen zijn, in zee, in het graf, verbrand, hoe het ook is, de dode mensen die in Christus gestorven zijn, die dus met vertrouwen op Jezus gestorven zijn, zullen een nieuw lichaam krijgen. Maar niet alleen de doden, ook wij. Wij krijgen een nieuw lichaam. En dat vind ik echt. We hebben vorig jaar natuurlijk heel wat last gehad met mensen in onze gemeente die het leven lieten. En heel verdrietig. En heel vaak heb ik mezelf getroost met die gedachte van, goh jongens, en dan zie ik ome Piet nog, weet je, die grote man die zo vaak last had met zijn lichaam. En dan denk ik, ja, eens jongen, dan loop je in een prachtig lichaam. Een geweldig lichaam die niet meer ziek kan worden, die niet meer kan sterven. Een lichaam waar geen pijn meer in te voelen is. Noem het maar op. Ik heb de definitie eens opgezocht van onvergankelijk lichaam. Nou, dat is wel, vind ik wel leuk om even te zeggen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Moet je opletten, komt een heel rijtje. Onverdorven, onbederfelijk, onbesmettelijk, onvervalst, een onsterfelijk lichaam waarin geen verderf of ontaarding te vinden is. Om er even eenvoudig te houden. We krijgen hetzelfde lichaam net als de Heer Jezus. Dat is geweldig. Nou, dat is natuurlijk heel leuk om te weten. We gaan naar je toe hoor, Pierre, wat jij hebt gezegd. Maar wat moeten we daarmee? Want dat sluit nog steeds niet uit dat we misschien wel voor eeuwig in de hemel zullen blijven. Nou, om eens te gaan kijken van wat er eigenlijk in de toekomst gaat gebeuren, gaan we naar Openbaringen toe. En openbaring is eigenlijk een boek bij uitstek, hè, om wat te weten te komen over wat onze toekomst is. Heel veel mensen zeggen van, het boek Openbaringen lees ik niet, want het is te moeilijk. En laat ik nou één ding zeggen, het zijn veel theologen die het moeilijk maken. Ik weet het, het is een pittig boek, maar als je het gewoon op je gemak leest en gewoon eens leest wat er staat, dan is er gerust wel uit te komen. Soms heb je wat hulp nodig, maar er is uit te komen. Ik heb het ook een beetje gered. We zien in einde Openbaringen 19, zie je dat Satan, aan het einde van die verschrikkingen, zie je dat Satan een enorme legermacht op de been brengt. Nou, niet Satan zelf, maar zijn twee handlangers, de leugenprofeet en het beest, brengen een enorme legermacht op de been. Duizenden en duizenden mensen. En die trekken op naar Jezus toe en zijn volgelingen om Jezus te gaan verslaan. Gaatje in je hoofd, zou je zeggen. Dat doe je niet. Maar hij doet het wel. Hij weet de mensen te verleiden. En je ziet dat Jezus eigenlijk verslaat deze legermacht alleen maar door een woord uit zijn mond. De hele legermacht wordt verslagen. Alle mensen zullen daar sterven. Er staan hele lugubere dingen besproken over dat de vogels hun vlees mogen komen eten. En de leugenprofeet en de beest worden linea recta in de vuurpoel gegooid. Wat gebeurt er met Satan? Satan wordt opgepakt door een engel, wordt in een diepe put gegooid en wordt daarvoor 1000 jaar opgesloten. En hier lezen we even verder van Openbaringen 20, vers 4 tot en met 6. Johannes schrijft: ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren, omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken. Ze hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden, en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Ze waren tot leven gekomen en heersten 1000 jaar lang met de Messias. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de 1000 jaar voorbij waren. Dit gaat over de doden die dus niet in Jezus vertrouwen. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding, waar we net over gelezen hebben. De tweede dood heeft geen macht meer over hun. En zij zullen priester van God en van de Messias zijn en 1000 jaar lang met hem heersen. Even spoelen. Hoor jullie dat? En zij zullen priester zijn van God en de Messias en 1000 jaar lang met hem heersen. En hier komen we op het puntje waar we eigenlijk al die weken, al die maanden hiervoor regelmatig over hebben: toewijding. Want, nou zeggen een hoop mensen, dat is mooi, wij gaan dus in die 1000 jaar regeren. En ik ben christen, dus ik dacht minister van Binnenlandse Zaken. Want in die 1000 jaar is het zo dat wij daar mogen rondlopen met een onvergankelijk lichaam, maar er ook nog een hele hoop mensen wonen en leven die dat niet hebben gekregen. Want ja, je kan je voorstellen, er is een enorm legermacht, maar niet alle mensen van de aarde doen mee met het leger. Dus er zullen nog heel veel mensen leven. En die zullen daar onder een absolute heerschappij van Jezus staan. En Jezus zegt dat wij met hem mogen heersen. Want er zullen nog, hoe zeg je dat, taken zijn in de regeringen. Ik weet niet wat ik zou willen worden, maar nou ja, dat zal de Heer Jezus wel weten. Maar heel veel christenen zeggen, nou, dat vind ik wel tof. Ik ben christen, dus ik krijg een taak. Maar is dat zo? Is dat zo? Krijg je zomaar automatisch een taak? En dan hebben we het nog steeds even over die toewijding. Let op. Jezus, die wil gerust een taak geven. Maar waarom zou hij een taak geven aan iemand die niet trouw is? Hij heeft mensen nodig die hebben laten zien dat ze trouw zijn. We gaan eens naar Mattheüs 25. Je ziet dat Jezus in Mattheüs 24... heeft verteld over de toekomst. En eigenlijk in diezelfde toespraak geeft hij in Mattheüs 25 een paar gelijkenissen. Mensen koppelen het wel eens los, maar die gelijkenissen heb ik direct. Hoe zeg je dat? Nou ja, die gelijkenissen hebben dus direct te maken met de toekomst waar hij in Mattheüs 24 over schrijft. En ik ga lezen van die gelijkenis over die dienaren die op het geld moesten passen van hun heer. Ik begin in Mattheüs 25 te lezen bij vers 19. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die 5 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog 5 talenten bij. Met de woorden: heer, u hebt me 5 talenten weergegeven. Alsjeblieft, ik heb er 5 talent bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem: voortreffelijk, je bent een goed en betrouwbare dienaar. En omdat je betrouwbaar bent gebleken en in beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Ook degene die 2 talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij 2 talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er 2 bij verdiend. En zei Heer, zei tegen hem: voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Maar nu kwam ook degene die 1 talent ontvangen had. En hij zei: Heer, ik wist dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier heb u het terug. Zijn Heer echter antwoordde hem: Je bent een slechte, een laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant. Had mijn geld dan tenminste bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij de terugkomst mijn kapitaal met rente hebben teruggevangen. Pak hem dat talent maar af en geef hem aan degene die de 10 heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij nog heeft worden afgenomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en knarsertandt. Nou, het is natuurlijk best wel een heel heftig stukje. Op zich denk ik niet dat ik het heel veel uitleg aan hoef te geven. Die heer die ging weg, hij gaf die dienaren gaf hij een verantwoording. En die dienaren, als ze trouw waren, hadden ze dus wat met die verantwoording gedaan. Maar er was er ook eentje bij die het niet had gedaan. En in eerste instantie, als je dat gaat bekijken naar onze situatie, Jezus is ook weggegaan. Jezus is naar de hemel toegegaan en heeft ons eigenlijk ook kostbaarheden nagelaten. En je zou in eerste instantie denken aan de gaven en talenten die we hebben ontvangen van zijn geest. En dat is een hele logische beredenering. Maar denk ook eens aan puur alleen de genade die we van God hebben ontvangen. De genade die we van Jezus hebben ontvangen is een gave die we absoluut niet voor onszelf mogen houden. En Jezus zegt hier dus eigenlijk: ga er wat mee doen. Met wat jij van mij hebt ontvangen, ga er wat mee doen. Wees toegewijd aan mij. Ga ermee aan de slag. En de een die zal een heel openbaar iets hebben wat hij moet doen van de Heer. Ik bedoel, ik sta hier. Terwijl ik weet dat er heel veel mensen zijn die op een binnenkamer stevast aan het bidden zijn voor allerlei dingen. Ook dat is heel veel waard. Maar wees trouw in dat wat je van God ontvangen hebt. En dat is eigenlijk wat we in de laatste maanden al erdoor horen klinken. Wees trouw wat we hebben ontvangen. Want als je trouw bent, zegt hij in die gelijkenis, zal je over nog meer worden aangesteld. Nou, dat is fantastisch. Dan eens even kijken waar ik gebleven ben. Ja. In die 1000 jaar hangt het er dus van af of wij een regeringstaak krijgen, in wat voor mate wij trouw geweest zijn aan Jezus. Ik zeg het nogmaals. En nou denken sommige mensen van ja, en die lieve broeder dan, die helemaal niks kan zeggen, die blind is, die helemaal verlamd is over zijn lichaam, want dan gaan we heel praktisch denken, hè, want je moet wat doen met je handen. Maar vergis je niet. Iemand die de genade van de Heer Jezus heeft ontvangen, zal daar vol van zijn. Iemand die Jezus wil volgen, iemand die Jezus trouw is, zal hem willen dienen. En ook die lieve broeder of zuster die dat lichamelijk niet meer kan, kan wel een hele sterke voorbidder wezen. Voor mij bijvoorbeeld, als ik hier sta, of voor die Bijbelvertaling waar Hermine het over had. Dus kijk niet naar een ander, maar kijk vooral naar jezelf. Hoe toegewijd ben jij aan Jezus? Nou hebben we een hele hoop verteld over dat 1000-jarige rijk. Daar mogen we regeren met de Heer Jezus. Dat duurt 1000 jaar, maar wat gebeurt er nou na die 1000 jaar? Nou komt eigenlijk het allermooiste onderwerp van mijn hele preek, vind ik. Want hier wordt de toekomst beslist. Want die 1000 jaar is dus ook geen eeuwigheid. We zien dan op een gegeven moment in hoofdstuk 21 en 22 van Openbaringen, in hoofdstuk 20 zien we dat na die 1000 jaar Satan nog 1 keer vrijgelaten wordt. Satan wordt nog 1 keer uit die put vrijgelaten en hij komt omhoog idioot, zou ik zo wat zeggen. En hij verleidt nog steeds al die mensen, hebben 1000 jaar op een vrederijk gewoond, hebben 1000 jaar vrede ervaren van de Heer Jezus en toch weet hij nog een enorme legermacht op de been te brengen, die nog eenmaal te strijden trekken tegen Jezus. En dan zien we dat er een enorme, ja, legermacht op de been komt en dat die door vuur uit de hemel eigenlijk verslagen wordt. Ik bedoel, er is niet zo heel veel nodig. Heel veel van ons denken van, hoppakee, zwaard erbij en hakken met die handel. Maar dat kent God prima zelf af. Hij verslaat dit leger door een vuur uit de hemel. En dan begint het eindoordeel eigenlijk. Dan zien we dat de boeken opengaan, ook de boeken van het leven. En dan zal iedereen op hemel, en waar iedereen is, zal geoordeeld worden naar of hij in de boeken staat of niet. Nou, ik ga vanaf vers 21 uit Openbaring een heel stuk lezen. Ik lees niet alles voor. Ik wilde eerst tot en met 22 het hele stuk voorlezen, maar dan heb ik minstens een half uur bijna nodig. Ik lees kleine stukjes voor. Maar ik kan jullie gewoon heel erg van harte aanraden om die stukjes gewoon eens een keer in zijn geheel te gaan lezen. Ga Openbaring gewoon eens lezen, van Openbaringen 1 tot en met 22. En als je het moeilijk vindt, leg daar dan eens Matthäus 24 en 25 naast. Daar geeft Jezus in een heel kort stukje geeft hij weer wat de volgorde is van de gebeurtenissen. Nou, en als je dan nog geïnteresseerd bent, dat kan ik je ook van harte aanraden. Ik ben niet zo, het is niet dat ik absoluut pro-Katja ben, maar ze hebben een geweldige bijbelstudie over dit geschreven. Puur gericht op de toekomst. En die staat op de site van de Vrijdagavondclub. Het is www.vrijdagavondclub.tk. TK, let op. En daar staat een studie op over de eindtijd. En ik kan het je echt van harte aanbevelen, want ik vond het zelf geweldig. Het is voor mij, daar doe ik het voor, daar ben ik christen voor. Nou, we gaan lezen. Ik ben zo'n teuten. Vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Nou denken een hoop mensen van, een nieuwe hemel, dus de hemel waar God woont, wordt ook vernieuwd. Nee, in de Bijbel wordt voor de hemel wat we kunnen zien, hè, waar de regen uitvalt, waar de hagel uitvalt, en voor de hemel, het paradijs waar God woont, wordt één hetzelfde woord gebruikt. En je moet uit de context opmaken waar het over gaat. Nou, het zal niet vanzelfsprekend zijn dat Gods paradijs aan vernieuwing toe is, want dat is perfect. Er is niks mis mee. Dus het gaat hier over het hemel, wat geschapen is in Genesis, en over de aarde. Ja? Toen zag ik, en hier blijkt het ook uit, toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan, want die hemel was er nog. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw. Geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Dat is geweldig. Dus wij dachten dat we bij God moesten komen om voor eeuwig bij te wonen. God zelf komt vanuit de hemel en komt bij ons op de nieuwe aarde wonen. We zullen God van aangezicht tot aangezicht kunnen zien, we zullen met hem kunnen praten. God zal er altijd zijn, op aarde. We gaan verder in vers 16. Even iets over de stad. De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok 12.000 stadi, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. Hij mat de stadsmuur 144 L in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat is. Dat is dus meer dan 2.000 kilometer lang, hoog en breed. Meer dan 2.000 kilometer lang, hoog en breed. Dat zal ongeveer het huidige Europa bedekken. Dan hebben we het over één stad. Vers 22. Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het Lam. De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. Over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar een lof. De poorten zullen overdag nooit gesloten worden en de nacht zal er niet meer zijn. De volken zullen in haar hun lof en eer komen brengen. Vers 3 vanaf vers 22. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en met hun eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Dat hebben we eerder gehoord. En zij zullen als koningen heersen in eeuwigheid. Maar toch moeten we even onthouden dat dit iets anders is dan in die 1000 jaar. Hè? Want in die 1000 jaar leefden er nog mensen die niet geheel vrijwillig onder Jezus heerschappij stonden. En daar moest over geregeerd worden, geheerst worden. Ik denk zelf, omdat het hier al eigenlijk is perfect, we zijn eigenlijk weer terug naar zoals God het bedoeld had. Ik denk dat dat heersen hier meer te maken heeft met in de zin zoals Adam en Eva dat gedaan hebben. Adam en Eva die heersten ook over de schepping en die moesten ervoor zorgen en verzorgen. En ik denk dat we, persoonlijk denk ik dat dit dus meer in die trant gezien moet worden, dat heersen. Oké, vers 16 uit hoofdstuk 22. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeente. Ik ben de teller van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster. De geest en de bruid zeggen kom, laat wie luistert zeggen kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Misschien is het goed om het even die andere sheet. Ja, ik had twee sheets. Want ik heb een hele hoop voorbeelden aangehaald. Bijvoorbeeld schepping van de huidige hemel. Dat staat namelijk in Genesis 1 vers 1. Ik denk dat schrijf ik er even bij. Maar hier kunnen jullie zien welke voorbeelden ik allemaal aangehaald heb. Het zijn er best wel veel. En er zijn nog veel meer teksten over gevonden. Ik lees nog even verder. Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort, als iemand er iets aan toevoegt, zal God de plagen toevoegen die in dit boek beschreven staan. En als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. Waarop Johannes antwoordt, amen. Kom, Heer Jezus, de genade van onze Heer Jezus zij met u allen. Mooiere afsluiting van de Bijbel kunnen we toch niet hebben? We gaan een geweldige toekomst met elkaar tegemoet. Maar, blijf Jezus wel trouw. Blijf Jezus liefhebben. En ga ervoor. Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Toegewijd aan Jezus, mensen, het is zo belangrijk en het is zo goed. En vertel ook je vrienden en vriendinnen van deze geweldige toekomst. Hou ze niet voor dat we voor altijd en eeuwig alleen maar een beetje kerkdienst zitten houden. Maar vertel ze van die nieuwe hemel en aarde. Vertel ze van die enorme grote stad waar het goed is. Lees met hun hoe die stad eruit ziet. Er staan zoveel dingen over beschreven. Met edelstenen. De poorten zullen als parels. De poorten zijn gemaakt van parels. Kun je het je voorstellen? God heeft het allemaal voor ons klaarleggen. We hoeven het alleen nog maar in ontvangst te nemen straks. Amen.